De tekstwoorden voor deze avonturen, waar wij het verband, de laatste versen van dit schriftgedeelte in samenvatten, vindt u in het gelezene, waarvan ik alleen uit Galaten 3 de versen 26 en 27 voorlees. Galaten 3, de versen 26 en 27, waar het woord des Heren aldus spreekt: want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Tot zover. Zoeken wij uit dit schriftgedeelte een antwoord op de vraag: wat is een christen? Als u daar lastig zit, dan kunt u gerust in de midden gaan zitten. Of zo, ja. Geliefden, wij hebben verleden week gehoord dat zeer belangrijke vers 24, 23 en 24, waarover, waarin gesproken werd over de wet als tuchtmeester tot Christus, opdat we uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. We hebben er toen op gewezen dat ten onrechte deze tekst vaak wordt gebruikt om aan te duiden een zekere voorbereiding tot het evangelie. Waarbij de wet wordt voorgesteld als degene die ons vat en ontvankelijk zou maken om in blijdschap en dankbaarheid te aanvaarden of te horen en te geloven het evangelie des kruises. We hebben gehoord dat in het gehele verband van de apostel Paulus dat toch niet de eerste betekenis kan zijn. Dat hij hier zuiver doelt op de periode waarin door veel schaduwen heen de gelovigen door de ramen als het ware der wet heen van verre Christus zag door het geloof. Maar dat als het geloof gekomen is, dat wil hier dan dus ook degelijk wel zeggen als Christus gekomen is, zo zijn ze niet meer onder de tuchtmeester. Dan zijn die bedekselen weggenomen. Dat er daarentegen ook ruimte overblijft om deze tekst, hoewel ik dan liever een andere schriftplaats aan zou halen, wat de apostel elders zegt, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Om aan te duiden dat de mens buiten Christus, wie hij ook is, onder de vloek is, zou ik dan liever zo'n tekst aanhalen als deze tekst. Want we hebben toch ook gehoord dat in de zaligmakende bediening van de Heilige Geest gaat het niet aan om wet en evangelie naar Gods bedoeling tegenover elkaar te zetten. Paulus verplaatst zich wel in dat standpunt, zoals de mens niet anders kan als in dat werkverbond levende, hoewel hij het verbroken heeft, de wet zo op te vatten, dat hij niet kan zien wat de Heere zegt: ik ben de Heere uw God. En dat daarom die wet hem ook geen rust nog duur gunt. Want die wet is niet met de bedoeling gegeven, laten we het zo eens even formuleren, dat wij hem zouden houden. Op Sinaï. God heeft niet de spot gestoken met dat volk. Met andere woorden, laat ik maar vergeten dat jullie dood zijn en dat je niets meer kunt. Doe het maar. Nee. Je voelt wel aan, dan moet er ergens een misverstand zijn. En dat misverstand is als het ware ingeboren in de onwedergeboren mens. Die kan niet anders reageren dan al wat de Heere zegt. Zullen wij doen. Ja, en dan is die wet inderdaad voor de mens. En dat durf ik niet te stellen buiten Gods eeuwige raad en werkingen. Maar is die wet voor die mens als het ware of het middel waardoor hij zich omhoog werkt, of gelijk we gehoord hebben, om de overtreding wilde bijgesteld, opdat de nader ongerechtigheid vol worden in de totale verwerping van Gods vlees geworden wetsdrager, Christus. Daar bereikt de mensen toppen. Daar zie je wat vlees en bloed met de wet doet. Daaronder zien we nog een Caïfas zich handhaven. Daaronder zien we een Judas verzinken. Maar in al die wegen heb ik uw aandacht voor gevraagd. Daar zie je niet. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Daarom hebben we gehoord, is het geheel ten onrechte wanneer een mens gaat drijven iets. Of het nu Luther is of wie dan ook. Of ik of een ander. Maar dat je dat dan zo hoort, daar hebben we op gewezen. Ja, ben je wel eens aan de Sinaï geweest? Je voelt aan, als ons de wet niet uit Sion uitgaat, gelijk het woord dat des Heere wet uit Sion zou uitgaan, dan voel je wel aan, dan schiet je daar niet zoveel mee op, want dan heb je de hele geschiedenis van Israël tot een voorbeeld. Die zijn er wel geweest. Heeft het nu in het algemeen nuttigheid gehad op dat volk? Je zou haast zeggen, het was nog niet genoeg om hun mond en hun werken te breidelen als met toom en gebit. Spoedig breken ze er doorheen. Dat zie je altijd maar weer. Nog slagen, nog oorlog, nog ramp, nog zwaard. Je zegt, het volk had toch een geschiedenis achter zich, een historie. Die aan alle kanten getuigenis gaf. Van Gods grote daden. Van zijn gerechtigheden. Van zijn billijkheden. Van zijn heilige en volmaakte wet. En toch zie je dat onder dat alles de mens er doorheen gaat. Erger nog dan de heidenen. Ik zou haast zeggen, daar was nog enkele verzachtende omstandigheden waren daar nog bij te bedenken. Het zal ze verdraaglijker zijn. Zie je, dat moest toch genoeg zijn om voorgoed die vrije wil en die wilsbeschikkende mens aan de kant te zetten. In Adam heeft hij het verloren. Daar heeft hij bewezen wat hij gedaan heeft. Met zijn wil. voel je dan hoe intens arglistig dat het is als in de prediking op wettische manier heimelijk het remonstrantisme erin geschoven wordt door die mens met condities en dit en dat en ik zet jullie zus aan het werk en zo. Dat eigenlijk iets niet klopte. Dat we dan alles uitwerken op onze eigen manier. En er is maar één weg om zalig te worden en dat is gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En dat was mijn bedoeling in deze laatste schriftperikoop. Daar komen wij nooit, zoals veel godsdienstige mensen drijven, door een kneep in onze consciëntie, door onze angsten door de wet, ja, door alles wat wij menen te hebben, of te doormaken te hebben, komen we niet. Komen we niet, want dat werkt bij de mens juist tegengesteld. Ten slotte komt hij in het onverschillige terecht. Ik weet heus wel wat men bedoelt met angsten. Angsten. Want ik heb wel dingen in het leven aanschouwd. Of het in droom of visioen was, weet ik niet. Dat met haar ten berge rees van angst en verschrikking. En dat ik God aangeroepen heb. Vanwege het wonder. Ik leef nog. Ik leef nog. Nog lig ik niet in de hel. Maar ik heb dat nooit durven terugbrengen. Dat was nou een voorbereiding. Wel nee. Want al kwam het angst, zweet de mens op het gelaat. En al dacht hij, ik word nooit meer wakker. Het is kwijt. Ten slotte gaat hij toch weer zijn weg. Hij gaat weer door. Daarom is het zo kostelijk als de Heidelbergen zegt, hebben wij gehoord, wie leert, hoe luidt hij het? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Daar gaat hij de weg van de getrooste zon, daar gaat hij ons uiteenzetten. Wat God doet. En dan wil dat zeggen, dan loopt daar doorheen die gouden draad van Gods eeuwige liefde en ontferming. Dan is er ook pas plaats voor die boodschap, anders niet. Je moet echt niet denken dat een wettisch mens, wat men dan wettisch noemt, die zit te klagen steen en been. Omdat hij geen raad weet, zogezegd, dan moet je niet praten over het evangelie. Want dat slaat hij weg. Onder allerlei voorwensels. Ja, er zal een mens geschonken moeten worden. Ja, dat is waar. Maar aan die ene uitspraak voel je wel. Daar zit niet een zondaar uit te kijken. Is er nog een woord? Een woord waarop mijn oog gericht zou kunnen worden, wat mijn oor zou mogen vernemen, een woord van Gods ontferming. Dat is heel anders. Daarom is in de praktijk van het leven mijn ervaring, al ben ik, kan ik nog niet van een grote praktijk spreken, veel mensen ontmoet of naartoe gestuurd, of welke manier dan ook, die zogenaamd geen raad meer wisten. Die aan alle kanten vastzaten, geen uitweg meer. En toch, geef plaats voor de boodschap. Zie het Lam Gods. Dan moest hij zelf nog voorzichtig wezen. Want wat je helemaal niet verwachtte in zulke gedachten, dan had men toch kennis aan die of die. En die zei altijd maar, als een mens niet in de vierschaar Gods. En zo is het dan toch, hè, zei ze, werd er dan gezegd. En ik zei, ja, maar waar hebt u het nou eigenlijk over? Ik dacht dat u, nou ja, het was zomaar even een vraag, zo, dan krijg je die gespreksvorm, dat je steeds ellendiger wordt, dat je tot in diepst van je ziel voelt, waar wij niet in Sion geboren worden, waar dat dierbaar evangelie ons die wet niet toelicht, in haar alles doorsnijdende kracht en werking, daar blijft de mens staande. En als hij niet staande blijft, verdwijnt hij met Judas in de ondergang. Maar er is niet die verbreking van de Heilige Geest. Door dat ganse woord, wet en evangelie. Want ik geef u de verzekering, zodra wij door die genade van de Heilige Geest bearbeid worden, dan zeg je van harte met de apostel, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Het goed is mij de dood niet geworden. Maar de zonde is mij de dood geworden. En dan wel zeker niet uit te sluiten, die zonde dat ik in mijn eigen waan meende Gods heiligheid vast te kunnen pakken, Gods wet, die ik geen eens verstond. En alzo Christus en zijn gemeente smaadheid aandeed. Goed, dat hebben we met elkaar. Ik hoop dat dat iets mocht nalaten in uw harten. Want als er ergens, en dat zeg ik ook, als ik nog ouder zou worden, zou ik dat precies hetzelfde zeggen. Hoor, je moet niet denken dat ik denk, ja, wij weten het. Luther zegt, meen ik, aan het eind van zijn leven, dat hij dacht dat hij goed het onderscheid wist tussen wet en evangelie. Dat hij juist daar veel over geschreven had. Maar hij zegt, ik heb er nog maar een klein beetje van begrepen. En wie zou dat anders durven zeggen? Maar toch hoop ik dat u in beginsel dat hebt mogen verstaan, dat er op dat terrein zo'n verschrikkelijke verwarring is. De een stelt het diametraal tegenover elkaar, wet en evangelie. En de ander laat het in elkaar vloeien, maar maakt ook het evangelie tot een soort pleister. Om onze etterende wond te bedekken. En ik meen u te mogen voorhouden, dat de wet in het evangelie belicht en verklaart. Veel dieper snijdt, veel dieper ontdekt, ontgrond en ontbloot, dan wat ik zou willen noemen het spreken over een werk der wet op zichzelf, waarbij men met alle verschrikking en angst blijft waar men is. Nu gaan we nog een ogenblik vervolgen. Als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Met de bedeling van de Heer Jezus Christus, en ik zou het u zo niet zeggen, als de Heer dat niet in mijn ziel ingegrift had, de boodschap die hij gaf van zijn discipelen, al ben ik helemaal geen apostel of zendeling in die zin, maar dat ik toch wel eens verwonderd ben geweest. Predikt het evangelie aan alle creaturen. ga dan heen. En die geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden, was de opdracht. De apostelen zijn heen gegaan en ze hebben de ene boodschap gebracht. De ondergang waarin wij liggen. De behoudenis in Christus en de eeuwige ondergang die aanstaande is in haar volheid waar we buiten Christus sterven. En dan gaat hij verder en daar rapen de draad een ogenblik op. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want die Galaten hadden een soort zoonschap, een soort kindschap, dat uitgewerkt moest worden in het gedrag. En dat klinkt heel aardig. Als ze dan maar een zuivere omschrijving zouden geven van het gedrag van een kind, dan zou het niet zo erg zijn. Maar zij gingen van dat kind, gingen zij een vertekend beeld geven. Van dat kind tekenden zij een slaaf. En daar moest dan naar hun bevatting het kindschap in openbaar komen. En wat hield dat in? Dat hield in om terug te keren tot de eerste beginselen. De zwakke en eerste beginselen. Heus, maar dat doen de Rooms ook. Die spreken ook dat we uit genade zalig worden. Dat doen de remonstranten ook en dat doen alle mensen bijna. Dus dat hebben de judaïsten ook niet ontkend, dat we alleen uit genade zalig worden. Die formuleringen gebruiken ze ook. Maar de achtergrond van alles, zij werken die genade alleen eronder, door als vrucht van de genade een mens tevoorschijn te halen, die met behulp en door middel en als grond van de genade toch, en dan kun je het zo niet bedoelen of zeggen, maar ik word er akelig van als ik het hoor. Dan zegt men, ja, het is niet meer om wat te verdienen. Niet meer om het verdienen. Waar dan wel om? De Heer is zo waardig. Begrijp je? Dan geven we het een andere kleur. En dan zijn de woorden soms nog wel goed. De woorden kun je op zichzelf. En als je het toch in één ogenblik doorziet en aanvoelt, daar zit weer die mens op de troon, hè? Ik heb wat gehad en nu ik. God en nu ik. Zo. Ach, die Galaten zullen ook best goede dingen gehad hebben, zo zou men tegenwoordig spreken. Want tegenwoordig mag je niets meer zeggen. Dan zeggen ze, die mensen hebben ook de goede dingen wel. Begrijp je? Ze zijn in ieder geval, wat de heiligmaking betreft, zijn ze puntje weel. Ik geloof er niet in, hoor, dat ze zo secuur zijn in de heiligmaking. Maar zo laat men het dan voorstellen, omdat men van een uitwendige godzaligheid, van een uitwendig gepraat en gewaad, maakt men dan een heiligmaking. Begrijp je? En men staat niet meer in het centrum, dat God de goddeloze rechtvaardig kon niet. Daar is men niet. En dan houdt men zich op de been met alles. De een is zo bekeerd, de ander heeft nog meer beleefd en de derde nog meer. Maar het is de grond niet, het kan niet. Want je moet je echt niet verwonderen dat de mens met alles wat hij beleeft, nog midden in het verbroken verwonderwerken, werkzaam is. Dat hij er zich op laat voorstaan. Nou, zo waren de judaïsten bezig. Kinderen, ja goed, wat zijn kinderen? Kinderen zijn mensen die de Sabbat houden natuurlijk, zeggen zij. Kinderen zijn de mensen die niet zomaar varkensvlees eten. Kinderen zijn mensen die, nee, niet zo gewoon. Begrijp je? Niet zo gewoon. Heb Paulus daar nooit over gesproken, over hoe ze in het Oude Testament gekleed gingen. En dat ze op die dagen, dan aten ze dit niet en dat niet. Nooit over gehad. Ach ja, er is de man niet aan toegekomen, hè. Zegt men nu ook. Het is wel een beetje eenzijdig. Het is wel waar, hoor. Maar de waarheid is zo veelzijdig, zegt men dan. Maar iedereen kan nu eenmaal... Nee, zo praten, zo gemeen zijn de judaïsten ook. Maar in ieder geval, ze hebben het kind zijn, hebben ze niet laten wortelen in het geloof en de verzegeling door de Heilige Geest. Maar ze hebben het kind zijn verbonden met de navolging van een aantal regels. Waarvan het Oude Testament voldoende bewezen heeft dat het niet heeft gebaat op zich. Heeft niet gebaat. Al die voortreffelijkheden. Want ze hebben er een spelletje mee gespeeld. Goddeloos of vroom. En nu brengen zij dat weer als basis voor het kindschap terug. En dan moet je voorzichtig mee wezen. Begrijp je? Want voor een hoop godsdienstige mensen, als ze iemand een portie patat zou zien eten, bij wijze van spreken, ik noem maar wat, of hij een strikje in zijn haar, of dan kan dat niet. Of hij is niet donker genoeg gekleed, dan zegt men, ja, het zal openbaar komen, zegt men dan. En men vergeet dat wat men dan zegt een openbaring is van een judaïst als hij zo praat. Dat is echt waar. Daar kun je lang of kort over praten, maar daar loopt het niet over, hè. En toch moet je eens opletten wat dat een gezag heeft in het godsdienstige leven. Je hebt mensen die weten het al heel gauw als ze maar denken, of ze zijn erachter dat je in het ziekenfonds bent of wat dan ook. Oh nee, praat maar er al niet meer van. Dat zo iemand een vader in de hemel zou hebben. En dan zijn hand bij de duivel ophouden. Schande. Dan is het al gebeurd. En een ander heeft weer een ander argument wat hij naar voren brengt. Voel je? Dat is nou bij die judaïsten precies zo. Je moet niet denken dat ik enig woord zou spreken wat betreft het gebod van de Sabbat daartegen. Ganselijk niet. Maar het is een typisch kenmerk van de judaïst vaak, zij door onkunde of bewust, dat hij op de nieuwtestamentische rustdag het oudtestamentische Sabbatsidee projecteert. En het is van tweeën één. Het is of de dag des Heren, de roem der dagen, of het is de oudtestamentische Sabbat. Als het oudtestamentische Sabbat is, of een soort in de plaatskoming van de oudtestamentische, dan moet je het reëel doen, dan moet je het goed doen. Dan zou ik eerst een studie gaan maken van alle wetten en ceremonieën die betrekking hebben op de Sabbat. Maar dat het walgelijk is dat een arme man vraagt die op een ander dorp woont waar niks is en die vraagt aan een predikant, zegt dominee, mijn vrouw kan niet meer lopen van haar been. Zou je het goed vinden als ze met de auto komen? En ze zeggen dan, nou ja, je mag er niet over praten, maar van mij zou het nog wel mogen, maar ja, ik zou het maar niet doen. Ik krijg er last mee. Dat judaïsme is dat. Dat judaïsme. Dan kun je zeggen, ja, maar je mag een ander geen ergernis geven. Het is een droevig teken als je zoveel jaren op een plaats staat en je hebt de mensen dan nog niet zodanig onderwezen dat ze dat nog niet weten. Dat is een droevig teken. Maar diezelfde prediker, een oom van me, hoorde ook bij me. En die zei hem eens een keer de waarheid. En de man was zo beledigd dat hij loerde op iets om hem te grijpen. En toen op een keer, jawel, daar zag ik hem zondags op de fiets naar een andere kerk gaan. En de zondag daarop werd hij afgelezen als opgehouden lid te zijn, met eren er vanaf. Dat is judaïstisch. Dat is allemaal met als achtergrond het judaïsme. Oh ja, als je die mensen hoort spreken over genade alleen en zondaar worden voor God. Hoogstens zou je zeggen, man, bedaar een beetje. Ga niet zo tekeer. Maar als je dan die zwaar geladen woorden hoort, zeg je, nou dan. Ja, daar gaat het om. Maar nou de praktijk van het leven. De praktijk van het leven komt het openbaar in hun leven. Dat ze tot over hun oren gevangen zijn. In het doen en laten van de mens. Ach, u zegt misschien, u zegt dat wel meer, maar dat doe ik expres. Waarom? Luther zegt, die monnik sterft nooit. En als ik dood ben en snijdt mij open, komt er nog een monnik tevoorschijn. Daar zitten wij zo vol van. Als we denken dat we bevrijd zijn, dan vergissen we ons vaak al. Zie je? Nou, dat is nou mensenkindschap. Als je toch zou horen, stel je voor, dan wordt op zondagmorgen op Gods dag een man dodelijk verongelukt. En je hoort dan, het was een man die God vreesde. Maar in de auto, of op de brommer, of op de scooter. Tja. Begrijp je? Kijk, dat klopt niet, hè. Voor een godsdienstig mens die verkeerd godsdienstig is, die zijn dienst aan God heeft als de grond van zijn kindschap, klopt dat niet, hè. Dat klopt niet. En er zijn er maar weinigen bij wie het werkelijk lijden kan, want ik is last van een prediker. Ik zeg het ook meestal niet. Want ik zeg dat niet ter navolging, maar het ging mij om de strekking van het verhaaltje wat die man vertelde. En bij de strekking van zijn verhaal sloot ik me volledig aan. En toen vertelde hij van iemand die had, of hij had een tante, een zeer godzalige tante, vertelde die prediker. Oh nee, een vriend van hem vertelde dat. Dat was naar aanleiding, er was een feestje in verband, dat was al, waar ik nou spreek, is zo'n 80 jaar misschien al geleden of nog langer, ik weet niet. Het was een feestje op een dorp van de Franse bevrijding. En de mensen staken de scholen bij elkaar en er werd voor de kinderen wat spelletjes georganiseerd. En er kwam ook een molen, waar je, zo'n draaimolen voor de kinderen. Het was er nogal actie tegengekomen toen die draaimolen en toen de christelijken, die trokken zich terug, want dat ging niet goed. Verschrikkelijk. Maar die predikant die vond dat niet zo erg. Hij zegt tegen zijn dochtertje, wij gaan samen naar de draaimolen, mag jij eens een keer inzitten van je vader. Dan zal vader je eens vertellen wat nou zonde is. Het is scherp uitgedrukt, maar verdraag het een ogenblik, gaat hem de strekking. Maar die vriend van hem, die zei, nou nee, ik had een godzalige tante. En die zei een keer, toen ging die ook ergens naartoe, er was iets, Toen zegt ze, jongen. Als God nou eens komt, kun je daar nou God ontmoeten? En dat zo'n indruk op hem gemaakt, dat was voorgoed, was het afgelopen. En toen zegt die dominee, die zegt, ja, bij mij werkte het heel anders, want toen die mij dat vertelde, toen dacht ik, godzalige tante, denk jij dat je met je bijbeltje onder je arm God kunt ontmoeten? Denk je dat? Weet je wel wie je bent? Zo werkte het bij die man. Maar om kort te zijn, toen vertelt hij iets uit de praktijk van het leven. Enkele dingetjes. Toen zegt hij, het is een hele mooie zomerdag. De boeren zijn allemaal aan het werk op het land om te hooien. Van bezoeken komt er niet veel. Ik ga met mijn vrouw en mijn kind, hij had één kind, ga ik wandelen. En we komen bij een uitspanningje, daar gaan we een kopje thee drinken. Het dochtertje loopt wat de omgeving te verkennen. We hebben een kopje thee nauwelijks op en dan komt ze aanrennen en zegt, papa, een speeltuin. En zo goed zijn we niet of we moeten mee. Afijn, ze komen in de speeltuin. Hij schreef, ik ben nogal dik en ik moest eraan geloven. Ik aan de ene kant op de wip en mevrouw en Greetje aan de andere kant op de wip. Maar dominee toch. U op de wip, het is toch verschrikkelijk. Ja, zegt hij. Stel, daar in één ogenblik, daar verschijnt het teken van de Zoon des Mensen in de lucht. Wat nu? O, zegt hij, ik weet dat God mij daarom niet zal verdoemen. Maar ik zal met mijn vrouw aan de ene hand en mijn dochtertje in mijn andere hand, met de kleur op onze wangen, zullen we voor hem staan in vrede. Ja, dat is wat. Kun je begrijpen, als een mens niet zaligmakend er doorheen raakt, dat hij zijn eigen naar ergert. Want hij schrijft tenslotte, of ik in het bad zit, of dat ik een kopje thee drink, of mijn krant lees, of wat dan ook. Dat doet niet ter zake. Dat behoort alles bij mijn menselijke bedeling. Begrijp je? En dat is een groot voorrecht. Kijk, dat is nou een tegenstelling van het judaïsme. Verder laat ik die zaak aan zijn plaats. Daar gaat het niet over. Het gaat er niet over van je mag wel dit of je mag wel dat. Zeg altijd de zonde mag alles behalve kwaad. Maar dit zeg ik u ter verzekering. Dat er velen zijn die groen en geel zouden worden als ze zoiets horen. En als je hun leven zou kennen, zou je een straatje omlopen. Omdat ze in hun leven geen geweten hebben. Wij er beter geen zaken mee kunnen doen. Dat je beter uit de weg kunt gaan. En toch handhaving van zichzelf in dat wij zijn toch. Hè? Waarom? Nou, ik doe dat. Je zal mij... Er zei iemand tegen me, je maakt mij zeker toch niet wijs dat iemand nog in een lichte regenjas die bekeerd is kan lopen met bruine schoenen. Nou, eerlijk waar, ik schoot in de laagse mantra, zie blieft uit, want ik walg van heel die godsdienst. Daar heb er niks mee te maken. Jammer het beslag, zegt mantra uit. Beslag. Zegt, dat noem ik altijd pannenkoekenbeslag, zoiets. Dat heeft niks geen waarde. Nou, en daar zit nou voor een groot deel bij de mensen godsdienst en kindschap op vast. Begrijp je? Zoals de Jood zijn kind zijn trachten te bewijzen door zijn zogenaamde gedrag, tenminste bij de serieuze die het meende, er alles op alles zette om toch maar verzekerd te zijn het eeuwige leven te beërven. Zo probeert nu de judaïst net en bij de genade er iets tussen te schuiven. Door te stellen, ja, maar, wacht eens even. Hoe is het hiermee? Hoe is het daarmee? Doe je dit wel? Doe je dat wel? Heb je zondagmiddagen dat gedaan? Ja. Zo. Mensen, daar klopt toch niets van. Is dat nou het werk van kinderen? Maar zij bedoelen met kinderen slaven. Die met slaafse vrees vervuld zijn. Die nooit geen goedertieren gedachten meer kunnen hebben van de Heere. Dat is hun uiteindelijk doel. Nu moet je eens opletten. Nu gaat de apostel dat afsnijden. Gij zijt allen... Dan moet je kijken hoe zat hij ze vasthoudt. Hij heeft ze genoemd onzinnig en betoverd. Maar hij laat ze toch niet los. Want er is iets geweest. En daar houdt de apostel ze op vast. Wat is er geweest? Dit is er geweest. Dat ze in een ogenblik als het ware door de prediking van het woord verstaan hebben. Onze weg is een helle weg. Onze weg is een doodsweg. Wij zijn dood in de misdaden en de zonde. En in die stand hebben ze ook gehoord van de apostel. Wij prediken Christus, die onbekende God. Geen enkele God kon jullie verlossen. Maar deze God die wij u prediken, heeft zich in vlees geopenbaard. Heeft zijn enige geliefde zoon geschonken. Wat nu? De Heer heeft dat woord gezegend onder die heidenen. Dat woord heeft hij toegepast door de kracht van zijn geest. Daar kwam geen verhaal bij. Daar kwam niet, nou moet je eerst dat eens lezen. En dan moet je dat eens lezen en dat eens lezen. Zo zijn wij. Wij ergeren ons al boos als iemand na een paar jaar zou zeggen, bij wijze van spreken, ik weet in wie ik geloofd heb. Dan klopt het niet. Ze zei, ja. Heb je dat zo gauw? Waarom? Om ze verwarren het geloof wat Gods geest werkt in de harten van zondaren. Verwarren ze met zichzelf. Ze denken dat dat inhoudt dat iemand tot een bepaalde hoogte en grootte opgeklommen moet zijn. Om dat of dat te kunnen zeggen, dat heeft er niets mee te maken zelfs. Ik weet wel dat er oefeningen zijn in de genade. Maar die oefeningen, dat zijn geen trappen waarbij je langzamerhand het hoogtepunt bereikt. Maar die oefeningen zijn Gods genadige ontfermingen onderwijzen. Waarbij we hoe langer hoe meer het dieptepunt bereiken. Er hoe langer hoe meer uitgeschoven worden. Omdat we zo gauw denken dat we er zijn en bekeerd zijn en dit zijn en dat zijn. En dan gebeurt het dat je jaren daarna zegt, wat verstond ik er weinig van. Wat verstond ik er toch nog weinig van. En dat zijn oefeningen. Maar in de godsdienst is de oefening een trap geworden. Totdat je ook kan zeggen, ik ben. Maar bij de Heilige Geest is de oefening, hij is. Zet andersom. En dat is een hele oefening hoor. Nu. Gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Voel je aan. Och, ik ben ervan overtuigd. De meeste van deze mensen die hadden geen boek kunnen schrijven over de bekering in die zin. Dat geloof ik niet. Geloof ik niet. Het waren wel heidenen, dus het was kennelijk een ommekeer in hun leven. Maar ik bedoel, daar kwamen niet zoveel verhalen bij te pas, dat geloof ik niet. Maar dan moest kijken, waar grijpt de apostel nou op terug? Waar grijpt hij nou op terug? Hij grijpt terug op wat er gebeurd was toen hij het woord verkondigde. En wat was dat woord? Het evangelie. Gij zijt alle kinderen Gods. Dan zegt hij dat tegen mensen die ver van pad af zijn. En nu grijpt hij terug naar het begin. Naar het begin. Ja, naar het begin zou ik zeggen. Er is er misschien een die zegt, ja, maar dat is toch niet het begin. Wat hadden die mensen dan anders voor een begin moeten hebben, geliefde? Begint het daar dan niet mee dat God het geloof in de harten ontsteekt? En als nu Christus gepredikt wordt als dat voorwerp des geloofs, wat moet je dan? Ik blijf daar af. Dat ik weet uit de praktijk van het leven, dat in de gemeente, dat wij dat niet altijd mogen projecteren uit de heidenwereld, zo op degene die van kindse dagen af onderwezen worden in de evangelie. Ik geloof dat dat fout is. Het werk van de Heilige Geest is toch hetzelfde en de grondslag, maar ik geloof niet dat we dat nu als een soort drijverij moeten toepassen in de gemeente. Dan geloof ik dat Gods geest even krachtig doorwerkt in het verborgene. Maar dat je niet meestal direct in die bewuste toe-eigening door het geloof spreekt. Maar wil dat nu zeggen dat er geen geloof is in de Heere Jezus Christus? Dat is voor mij het punt. Wil dat het nu zeggen? Wil hij zeggen, omdat de Heere nog niet gezegd heeft, u geschieden naar uw woord, of tegen al die ellendigen die hem aanriepen, dat dat geen geloof was in de Zonen Gods, omdat ze nog niet in de dadelijkheid persoonlijk ervaren hadden. Hij heeft het gedaan. Had die vrouw geloof in de Heer Jezus die hem het hoofd zalfde en kuste en zijn voeten met haar tranen nat maakte? Daar kwam een vrucht openbaar van de vergeving der zonde. Ze heeft veel lief gehad. Maar je leest tenslotte in Jezus omziende, haar aanziende zijnde vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. Voel je die nuancering daarin? Voel je dat? Dat zodra wij de heilsweldaden en de bewustheid van de heilsweldaden als het ware, als het kenmerk, als de grond, als het doeleinde drijven, och, dan komen we er niet uit. Want ik zeg u in Gods naam, God hoeft maar één keer zo te doen. En we gaan allemaal door ons knieën heen. Want wij kunnen niet geloven. Je kunt wel denken, ik ben bekeerd en daarom kan ik geloven. Wel, nee. Dat gaat niet op. Zodra wij onder de leiding van de Heilige Geest door zijn woord bearbeid worden, gaan we ontdekken, wij kunnen niet geloven. Dan wordt het geloof Gods werk. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik als jongen mijn vader zou, hij deed het nooit. Hij zei altijd, toch jong. Toen ik later zei, u vroeg nou eens nooit aan ons, hoe staat het nou dit mee en dat mee, en heb je nou zus of zo? Zei hij nooit. Zei ik, als vader, u zei? Nee, zegt hij, dat hoefde ook niet. Je vader keek alleen maar stilletjes toe. Had hij geen behoefte aan. En was typisch, dat zei hij nooit, en toch voelde hij altijd precies waar hij stond. Voel je precies. Zodat je je eigen dikwijls dood ongelukkig gevoelde. Maar ik zou misschien vreselijk geschrokken zijn als die gezegd had. En nou zeg, geloof je nou dit of heb je nou zus of zo? Zou ik misschien erg geschrokken zijn. En toch zeg ik, ik geloofde in de Zoon Gods. Dat die leefde, dat die gekomen was om voor de goddelozen en zondaren zijn leven te geven naar des vaders welbaar. Ik geloof de rots vast dat alleen degene die door hem van eeuwigheid geliefd zijn tot de kennis, de waarachtige kennis van Christus zullen komen. Geloof die toen nog vast. Daarom als ik hoorde prediken van die enige naam die onder de hemel gegeven was, zat ik stilletjes wel eens te huilen. Och, wat een dierbare middelaar. De Heer Jezus Christus, en dat voor goddeloze. Heere, als ik bij dat volk waarvan gij God en Heere geworden zijt, dan zal ik eeuwig zeggen dat u het alleen zijt, dat uw ontferming het alleen is, dat we allemaal verschrikkelijke monsters zijn, maar dat u uit loutere genade opraapt. Was ik eigenlijk ook de Heere aan beloven. Ik beloof dat u, als ik bij u mag horen, zal ik u alleen eren. Het is Jacob die zegt, Heer, als gij mij wederbrengt en gij hebt uw zegen, zal ik op deze plaats. En toen hij terugkwam, vergat hij het. Het is ook een hele les in het leven. Maar, kijk, als je daaraan terugdenkt, zou je dan durven zeggen, als je dat naar me zou vragen, man, was dat nou een algemene overtuiging, of was dat nou een iets van de duivel? Dan zou ik zeggen, dat zeg ik niet. Dat zou ik niet graag zeggen. Want ik zou het verschrikkelijk vinden om die trouwe geest van Christus, die zich paart aan de bediening van zijn woord, zo schandelijk te bejegenen, om het op rekening van de duivel te schuiven. Voel je dat in feite, hè, wanneer Gods geest door zijn woord ons bearbeidt, en het geloof wordt ontstoken, dat dan in feite ook, in principe, alles begint, er is. Voel je dat uit? Daar komt de wezenlijke band met Christus, die gepast en noodzakelijk is en dierbaar. Ja, en ik zeg, wij leven dan altijd nog onder de beademing van Gods woord, want niemand kan zeggen onder ons zoals bij de heidenen, dat is voor het eerst dat ik ervan hoor. Dan kunnen we onze hals niet zomaar uitstrekken, want ook ons is de evangelie verkondigd. Maar niet zomaar toen we 40 of 80 jaar waren, maar het is al heel vroeg begonnen. Dus daar zie je ook een verschil in. En voor die mensen was er geen tijd om te denken. Het onderwijs was kort en krachtig. Maar toch, daar komt de apostel Paulus op terug. Hij wil die leugenaars niet de kans geven om ze nog verder in dat web in te spannen. En om er slaven van te maken. Want als dat lukt, dan als dat werkelijk ten volle zou lukken. En de vijandschap komt openbaar, dan pas zou de apostel moeten gaan constateren. Ja, dat ze dreigen. Dat alles bedrog is. Maar dat kan die niet zomaar. Als je één keer in je leven een mens hebt ontmoet, dan is het maar vluchtig. En je hebt hem gehoord. En je hebt persoonlijk met elkaar gesproken. En je hebt onder vier ogen elkaar eens ontmoet. Dat we niet lange praatjes houden. Je hebt gezegd, joh. En we hebben heel wat zitten praten. Maar Ik weet wat hoeven me jammer te vertellen dat je een ellendeling bent. Maar geloof jij ook in de Heer Jezus Christus? Dat heb ik wel eens gedaan in het leven. De gesprekken niet zo erg vlot liepen altijd. Nee, ik dacht dat wordt niks. En tenslotte opeens die kentering. Zeg nou eens wat anders. De Heer Jezus Christus, die enige borg en middelaar. Heb je daar, ken je die ook? En opeens de tranen begonnen te stromen. Ja, dat durf ik niet te ontkennen. Dat hij zich aan mij door zijn lieve woord en geest heeft. Maar ach, ik ben zo'n ellendeling. Zie. En dat je als broeders van hetzelfde huis afscheid nam. Ja, dat is groot. Dat je zo'n, gij zijt alle kinderen God, dat opeens het hart waar het nou eigenlijk over loopt. Waar het over loopt. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Verder niet, anders niet. Daar kinderen Gods, door het geloof. Waarom? Omdat dat geloof, dat was die band die de Heilige Geest legde. Die met hem verenigde, die gemeenschap gaf aan zijn dood en aan zijn opstanding. Dat geloof was het wat men hem verbond, wat hem dierbaar maakte. Dat geloof niet een vrucht van wat wij dan zo noemen onder ons, hoor je dat? Ja, niet onder ons zozeer, maar in je omgeving hoor. Jij moet het aannemen, mensen, alsof dat het eigenlijke puntje was, hè? Je moet het aannemen. Begrijp je? En er staat inderdaad in de schrift zoveel hem aangenomen hebben. Maar je voelt, dan valt de klemtoon op het aannemen bij die mensen als een daad. Maar hier valt de klemtoon op Christus. Wat neemt het geloof nu aan? Waar verbindt het geloof nu mee? Met het aannemen? Nee, met Christus. Voel je dat dat andere, dat is ondergeschikt? Dat is een vrucht van? Als iemand daarom zegt, ja, je moet het aannemen, dan ben ik genegen. Wat moet je dan aannemen? Vertel dat dan eens. Vertel dan eens, wie is de Heer Jezus? Ja, er staat van in de Bijbel geschreven. Ja, dat weten we, er staat van in de Bijbel geschreven. Maar heeft dat je hart omgeploegd, week gemaakt, zacht gemaakt? Heeft dat je harde hart wel eens verbroken? Als je dan uit die Bijbel hoorde wie Jezus was, wat hij deed, wat hij is. Ben je daaronder wel eens als een naamloze boef tevoorschijn gekomen? Dat je zegt, o God, dat u geen vuur van de hemel hebt doen dalen. Deze uw lieve zoon en dat voor de zulke. Daar loopt het over. Voel je dat? Dus het heeft helemaal geen zin om tegen elkaar te schreeuwen van, jij moet het aannemen. Jong mens van je uit, wat aannemen. Als je naar de bank om geld van je rekening te halen, dan ga je dat aannemen. Pak aan. Maar dat is in het geestelijke niet zo. In het geestelijke staat daar een verzoener, een middelaar, een rantsoen. En er staat aan de andere kant een mens die totaal niets heeft. Wat doet nou het geloof? Aannemen, hem aannemen, hem geloven, die zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijn. Kijk nou eens hoe ingrijpend de apostel werkt op die gelaten gemeente. Hij is er niet direct bij om te zeggen, nou ja, ik heb het al gezien met jullie. Ja, allemaal niks. Zijn jullie die mensen die aan het avondmaal gezeten hebben? Zijn jullie die mensen die daarmee uitgesproken hebben dat zijn vlees alleen waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is? Zijn jullie dat nu? Dat doet hij niet. Hij is wel scherp, maar hij wil het werk Gods niet wegsnijden. Hij wil onze verdoemelijke eigenwaan wil hij eruit snijden. Onze aangepaste verkeerde godsdienst. Die wil die weg hebben. En daarom zegt hij, gij zijt alle kinderen Gods door het geloven in Christus Jezus. Zo ben je kinderen Gods. Waarom? Omdat Christus een kind Gods is. Begrijp je? Ik wil nog geen eens in de eerste plaats zeggen, kijk eens, en nu ben je ook dit en je bent dat, want je doet zo en je doet zo. Nee, punt 1 is, daar vloeien de weldaden uit voort. Als je nou in de Heer Jezus Christus geloofde. En hij is het kind. De eerstgeborene onder vele broederen. Hij dat is. Wat is dan de aard van het geloof? Dat verbindt aan hem. Laat ik het zo zeggen. Huilend. Of verblijd. Of hij bedroefd of verslagen bent, of hij het geloven kan of niet, allemaal wat men dan bedoelt met het aannemen en zekerheid. Afgezien van alles, geloof verbindt. De stakkerd, de zwakke, de ellendige verbindt aan hem. Met alle ellende. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloven? Kan niet anders. Daarom, ach, ik was toen nog zo eens blij, toen die jonge kind, die jonge jongen bij ons in de gemeente, zo plotseling uit het leven was weggenomen. Toen liet de Heer hem eens in één ogenblik zien wat er nou voor die jongen overgebleven was. In een ogenblik. Wat is er nou overgebleven voor die jongen? Toen mocht ik zelf het antwoord geven. En de Heere gaf er zo'n goedkeuring over. Dit bleef over. Ontferming. Ontferming bij me. Daar gaat hij. Ja, dat is groot als de Heer je dat laat zien. Nou, zo zijn er meer in ons midden hoor. Die misschien nog verborgen zijn om welke vrezen dan ook. Maar ik weet zeker als nood en dood komt. En je geconfronteerd wordt met Gods heiligheid. En je staat er als een onheilig, al was het die op je sterfbed. Dan weet ik zeker dat God het er als het ware uitwringt. En het gaat ook vanzelf hoor. Het gaat ook vanzelf. Maar de Heere werkt er naartoe. O God, wees mij zondaar genadig. Omdat je in de Heer Jezus gelooft, daarom. Daarom gaat dat zo. Kinderen Gods, het geloof in Christus. Zie je nou hoe wonderbaarlijk dat die man zijn armen uitspreidt door de Heilige Geest? Hoe wonderbaarlijk. Hij slaat ze niet op een verkeerde manier zoals de godsdienst dat doet. Die staat te trappen en te schoppen en te slaan. Vuilen dit en vuilen dat, zo gaat het maar. Maar ze hebben er nooit geen erg in, hè. Dat de apostel gezonden is om het woord te verkondigen en om te zeggen. Hé, Kees, Jan, Piet, wat hoor ik nou van je? Ben je nou helemaal niet goed, joh? Wat doet er nou toch op? Zo hoort het te wezen. Zo hoort het te wezen. Als de dominee zo'n autoriteit is. En er zou niemand zijn die hem aan zijn jas durft te trekken. En zegt. Of een kerkraad is zo'n autoriteit. Dat je niks hoort die zich overal vanaf maakt. Dus als je eens bekeerd bent, dan praten we nog wel eens. Ja, kun je dan begrijpen dat alles, maar dan alles ook op het menselijke vlak terechtkomt, dan weet je ook niet meer wat je hoort tenslotte. Maar God stelt zijn kerk niet zo bij elkaar, dat heeft de Heer nooit gedaan. Dat deed Paulus niet tegen Petrus en het hoort nog niet zo te wezen. De Heer brengt ze bij elkaar opdat ze elkaar zouden opscherpen in de liefde. Of dat die man prediker is, of dat die ouderling is, of gemeentelid is, dat moet leiden. En als dat niet leiden kan, dan weten wij van de genade niets af. Dan is een mens beledigd en hij vergeeft het ons nooit als we iets zeggen. Dan komt het al in uit. Maar de Heere werkt anders. De Heere werkt op onze hoogmoed in. En die zegt niet: Jan, Kees, weet jij wel hè, wat ik bedoel? Begrijp je? Nee. Hij zegt: gij zijt alle kinderen Gods. Beniegelijk, die die naam in het geloof beleden heeft, als de enige hoop der zaligheid, de enige grond der zaligheid, die merkt hij aldus aan. Het terrein is zo wijd, ik dwaal wel eens wat af, maar dat moet je me voor de bijbellezing maar niet zo kwalijk nemen. Er komen allerlei dingen terug. Voel je dan aan dat het zo schandelijk is, mensen, als mensen in een gemeente een belijdenis zodanig gaan degraderen en uithollen dat men zegt: niks te betekenen hoor. En niks te betekenen. Dan hoef je geen zorgen over te maken. Ik geloof toch zeker wel wat er in de Bijbel staat dat dat waar is. Nou ja, dat beaam ik dan. Ik zeg het een beetje grof, er zijn er die het heel wat zalveriger doen natuurlijk. Dat weet ik wel, dat het niet zo in de gaten loopt. Maar dat is de achtergrond van hun beschouwing. Wist je dat dat een achterdeurtje maken is voor Adam om met behoud van eer en leven en godsdienst eruit te kruipen? Vandaar dat een kerk dan ook steeds groter wordt. Vandaar dat het alles zo vreselijk goedkoop is, dat er geen een nijdig meer wordt. Ze worden niet nijdig meer. Want het is allemaal vanzelfsprekend. Maar als ons voorgehouden wordt van tweeën één of God vrezen, en het zal ons wel gaan tegen al onze praatjes en bedenkselen in, of buigen voor hem, want in de Zoon niet gehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Dan worden de mensen witheet. Dan staan ze allemaal op voor de oude waarheid en zeggen ze: ja, maar zo is het niet. Maar dat is de achtergrond niet. De achtergrond is: ze worden in hun ingewanden is een ogenblik geraakt. Want ze willen met heel hun godsdienst toch nog nette mensen blijven. Voor God en mensen. Maar ze willen er niet aan dat wij vijanden zijn van het kruis van Christus. Kijk, die lijn vind je in het woord wel. Die lijn vind je in het woord wel. De apostel houdt niet los. Hij zegt: geen zeurderijen. Niet op een geraffineerde manier ertussenuit kruipen en zeggen: ja, maar man, mij moet je niet praten hoor. Waarom niet? Waarom niet? Wat doe je onder Gods heilig woord dan? Wat doe je daar dan onder? Weet je dat de Heer zijn knecht wel eens zegt: schiet alsjeblieft dan maar op als je denkt dat je zo bent, onder het woord kan lezen? Helemaal geen behoefte aan. Om zo met Gods woord een spelletje te spelen. Kijk, waar het woord komt, dat heb ik altijd vastelijk geloofd. O God, waar uw woord komt, daar ga ik eraan, maar daar gaan we er allemaal aan. Het zij voor eeuwig eraan, of hier in de tijd dat we een doodsteek krijgen. Maar er gebeurt onherroepelijk wat. Een reuken des levens ten leven, of ten dode des doden. Want gij zit alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Dat vind je misschien raar. Maar als er een van de mensen of dat hij nou jong is, of dat hij een bekering zo groot kan vertellen, of hij haast helemaal niets, die de naam des Heren beleefd heeft en aan zijn tafel komt. En ik zou horen dit of dat, dan zou ik niet zeggen, zeg, je hebt toch dit, hoe kun je dat nou doen, al is het maar uitwendig, joh. Dat vind ik pleisteren met loze kalk. Dan zou ik onherroepelijk zeggen, gij, die kinderen Gods waar door het geloof in Christus Jezus, wat wou je nou? Wat denk je? Ja, maar zou dat dan, schij uit met je geklets. Zou het echt of dit echt? Je hebt toch zijn naam alleen beleden? Wat wou je dan? Want ik weet het wel dat de leer beschuldigd wordt van lijdelijkheid. Dat weet ik wel. Maar ik zeg u, al het andere is lijdelijk. Het blijkt niet lijdelijk, maar het is lijdelijk. Maar die onder het evangelie van het geloof van Christus komt. Oh, daar ontstaat een dodelijke ernst. Er is er maar één weg. Of buigen of barsten. Of terug. Hij zegt, Piet of Kees of hoe je ook heet, jongen. Dat kan niet, hè. Dat gaat niet. Je veracht en je miskent de naam die je eens beleden hebt. En waarvan je getuigenis hebt afgelegd. Niet al zo. Dat is het zwaard van het woord. En als een mens dat niet meer durft. Of denkt dat hij dat mag hanteren, dan vind ik het een bedroevend verschijnsel. Dan zeg ik, maak dan van de dienst van het woord een praatavondje. Van geachte toehoorders. En dat ze nog eens één keertje in hun leven dit of dat maken, dan dat voor. Maar daar hoef je niet voor naar de kerk te gaan. Zou ik zeggen, laten we dan onder het genot van een kopje koffie zo wat praten met elkaar. Dit ligt scherper hoor. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Ik heb mijn tijd vergeten, vergeef me alstublieft. Komen we er nog een keer op terug op het volgende vers. Zoveel gij in Christus gedoopt zijt door het geloof in Christus Jezus. Ach geliefde, in de Heere. Hoe kun je nou een kind zijn? Hoe kun je nou een kind zijn? Daar kom je niet uit. Door te zeggen, ja, dan zei ze een ouderling tegen me. Oh, als ik nou op mijn werk ben, dan kan ik het zo merken. Ik ben zo anders, hè. Als ik dan die praatjes van die mensen allemaal hoor, dan mag ik daaruit toch wel besluiten dat ik een ander mens ben. Dat is ook een toestand. Ik vond nog een akelige, vervelende man ook hoor. Echt zo. Je zegt, man, je hebt nog nooit geloofd dat je minder bent dan de hartstochtelijkste voetballer die er in Nederland rondloopt. Dat heb je nooit geloofd. Maar goed, dat tot daar aan toe. Kom je eruit door te zeggen, oh ja, ik ben zo'n dankbaar mens. Of ik ben zo'n heilig mens. Ja hoor, en sinds dat ik dat, oh ja, iedere dag mag ik vorderen in dit en in dat. Je komt er niet. Wees eens eerlijk. Ja, onze vader spreken van een verzekering ook uit de vruchten. Maar het zijn niet die vruchten hoor. Het zijn niet die vruchten dat een zondaar gaat dus een optelsom maken en zeggen, oh ja hoor. En tenslotte zet ik eronder kind van God. Want dat mag ik nou toch wel geloven. Nee geliefde, zo is het niet door het geloof in Christus Jezus. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Wat betekent dat? Dat betekent dat in de inleving, houd dat maar voor een begeleidend verschijnsel van het werk van de Heilige Geest, dat bij de inleving hier op aarde, voor de zondaar, het altijd iets wonderbaarlijks is. Dat wil zeggen, ik kan uw discipel niet zijn. Ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. De dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik word menigmalen overspoeld door alles wat mij meer voorkomen tekenen te zijn van een Esau dan van een Jacob. Ik ben vaak zo ver van huis, ik zie mijn huis niet. Het is alles zo gewoon. Maar nu komt die lieve geest en die komt daar dwars doorheen en die zegt, nochtans, Heer Jezus, ik geloof dat Gij alleen mijn zaligheid, mijn zaligmaker zijt. En je ervaart het in de ziel. Je ervaart het. Het is alsof de hemel vriendelijk nederblikt waar het geloof geoefend mag worden. En dat je in je ziel ook de troost ervan ontvangt. Zo is het goed. Zo is het goed. Zoals je zo bent. Zoals je zo staat dat je denkt dat kan niet. Zo beveel ik u, zegt God. Hoort hem, mijn geliefde. In hem zijt gij volmaakt. En daarin heb ik me welbaar. Dat is een christen. Is de zalving van Christus deelachtig. Nou mensen, ik hoop dat we allemaal een christen mogen zijn. Niet door een heleboel wettische werken. Niet door een jas die wat donkerder is dan onze buurman. Niet vanwege ons gezicht. Zegt, ja, die man, daar kun je zijn gezicht. Nee. Maar door het geloof in de gezalfde zaligmaker. Dan is het niet ik, maar Christus leeft. Hij in mij en ik in hem. Houd het daarbij. Amen.